Goedenavond iedereen en hartelijk welkom bij de Bijbelstudie van de Christelijke Gemeente De Bron in Heerlen. Fijn dat u vanavond weer aanschuift om mee te doen met onze studie in het boek Daniël. We zijn inmiddels beland in het 9e hoofdstuk van dit kleine boekje in het Oude Testament. En Daniël is een groot voorbeeld voor ons. We hebben gezien dat zijn karakter eigenlijk onberispelijk is. Zelfs in een hele vijandige en wereldse context blijft Daniël trouw aan de Heer, ongeacht de prijs die hij daarvoor moet betalen. En ook in dit hoofdstuk, hoofdstuk 9, zien we weer Daniël naar voren komen als een voorbeeldige gelovige. Daniël is een van de weinige gelovigen in de Bijbel waar geen negatief woord over gerept wordt. En dat heeft hij natuurlijk te danken volledig aan de genade van God, die werkzaam was in hem. En zoals Paulus het ook zegt in het Nieuwe Testament, ik ben wat ik ben door de genade van God. In hoofdstuk 9 zien we eigenlijk twee onderverdelingen die in het hoofdstuk naar voren komen. Eén is een gebed dat Daniël bidt en daarna eigenlijk het antwoord op het gebed. En ik wil deze twee delen in twee aparte lessen doen. Er is genoeg materiaal om dit over twee lessen te verdelen. Dus vanavond gaat het over Daniël hoofdstuk 9a of deel 1. En de volgende keer nemen we het tweede gedeelte van Daniël hoofdstuk 9. Zoals iedere keer zou ik iedereen willen aanmoedigen om eerst het gedeelte goed te lezen in je eigen Bijbel. Het betreft hier hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 19. Je kan de video even pauzeren om dat te doen. En je zult merken dat je dan veel meer profijt haalt uit de les. Zorg ook dat je de Bijbel bij de hand hebt, zodat je ook mee kan kijken, niet dat je vertrouwt en hangt aan de woorden die ik spreek, maar eerder dat ik jou mag wijzen op de woorden die in Gods woord zijn vastgelegd. Dat is belangrijk. In hoofdstuk 9, het gebed, daar lezen we over Daniël, die nu al een oudere man is, en in de boekrol van Jeremia leest. Jeremia was een profeet die het volk Israël en vooral het Zuidrijk diende door de mensen te waarschuwen voor het komend oordeel. Dat zou komen en dat kwam inderdaad ook. Vele valse profeten die predikten een leugen, ze predikten een boodschap van vrede en ongegronde veiligheid die het volk zou mogen voelen. Maar Jeremia was daar fel op tegen en hij zag het oordeel van God komen, waarschuwde de mens om zich te bekeren, maar moest ook uiteindelijk vaststellen dat het oordeel niet meer omgekeerd zou worden en dat het er zeker aan zou komen. Jeremia heeft de verwoesting van Jeruzalem gezien, maar het boek Jeremia is niet alleen waarschuwingen en onheilsprofetieën. Het is ook profetieën van heil en herstel. En dat is kenmerkend van het hele woord van God. Er zijn zware gedeeltes in het woord van God die ons waarschuwen voor de eeuwige consequenties van het verwerpen van Jezus Christus, van het verwerpen van Gods woord. Maar er zijn ook zoete beloftes en heerlijke bevestigingen van het herstel en de liefde van God die we ervaren in Jezus Christus. En ook zo mocht Jeremia hoop en herstel prediken. En hij predikte voornamelijk op twee plekken in zijn profetie, hoofdstuk 25 en hoofdstuk 29, predikte hij dat de ballingschap die er zeker aan zou komen, die zou maar 70 jaar duren. In Daniël hoofdstuk 9 is Daniël dus nu al bijna 70 jaar in ballingschap. Hij werd afgevoerd als een jonge man. En hij is nu een oude man Hij zou ook nooit meer terugkeren naar zijn vaderland. Hij zou sterven in de ballingschap. Maar hij ziet wel op de kalender dat de 70 jaar bijna om zijn. En dat spoort hem aan tot gebed. En dat is een gebed van verootmoediging. Nou, dit gebed, dat kan je indelen in drie delen. En dat zijn ook de drie punten van mijn les vanavond. Het eerste punt is Daniëls verootmoediging voor God. En dat is versen 4 tot 11. Daarna Daniëls acceptatie en erkenning van schuld en de tucht van God in versen 11 tot 14. En nummer 3, Daniëls smeekbeden voor genade en vergeving in vers 15 tot 19. Dat zijn de drie punten die we vanavond gaan behandelen. En het eerste punt is Daniëls verootmoediging voor God. Nou, dat woord verootmoediging, dat is een woord dat misschien in de volksmond niet zo bekend is. Het is een typisch christelijk woord, maar het is een geweldig goed woord. Het is een woord wat wij beter moeten leren kennen en zeker moeten gaan toepassen in ons leven. Het is goed en zelfs noodzakelijk. Uiterst aanbevolen dat wij als christenen gaan groeien in onze verootmoediging. Dat betekent dat wij stil worden voor God. Dat betekent dat wij op onze knieën gaan. Dat betekent dat wij nederig worden. En dat wij het gezicht van God gaan zoeken. Zijn genade gaan zoeken. Zijn goedheid, zijn barmhartigheid. Want wij hebben niks om hem aan te bieden. We hebben geen grond om op te staan. Om God te claimen, om zijn zegening af te dwingen. Er is niks in ons wat enig recht heeft op de goedheid van God. En wanneer we dat gaan inzien, wanneer we gaan inzien dat we totaal afhankelijk zijn van de genade en goedheid en barmhartigheid van God, dan worden wij nederig en gaan wij op de knieën. Misschien zelfs, misschien niet letterlijk, maar figuurlijk in zak en as, zoals Daniël dat hier letterlijk doet in dit hoofdstuk. En dan gaan we Gods aangezicht zoeken. En zeker in periodes van de zware hand van God op ons leven, moet ons drijven naar gebed en naar verootmoediging, naar belijdenis van zonde. En dat is wat Daniël hier doet. Er staat in vers 4, ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis. Wij moeten leren om ootmoedig te worden en onze zonde te belijden. God had het volk gewaarschuwd en de ballingschap was gekomen. Het was een zware straf. Het was een zware tuchtiging. Weliswaar niet om Israël volledig te vernietigen, maar wel om haar te bevrijden, te verlossen, af te leren dat zij naar de afgoden ging. En dat zij zou vertrouwen op de enige ware God. En wij kunnen ook in periodes terechtkomen waar de hand van God misschien zwaar op ons weegt. Ik kan niet anders concluderen dat dit een hele zware tijd in onze levens is. Deze corona-periode. We ervaren het als een ellendige tijd. We ervaren het als een eenzame tijd. Nu wil ik niet zeggen dat corona per se een straf van God is. Maar het zijn dit soort tijden, het zijn dit soort omstandigheden waarin het ons behoeft als christenen om nederig voor God te komen en ons pleidooi te doen voor zijn barmhartigheid, voor zijn gunst, voor zijn zegen, voor herstel en voor genade. Daniël belijdt hier zijn zonde en de woorden voor zonde die hij gebruikt zijn veelvoudig. Kijk eens naar vers 5. Wij hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen. We hebben afgeweken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren. Kijk eens naar vers 7 aan het eind van het vers. U hebt hen verdreven om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Vers 8, gezondigd. Vers 9, in opstand gekomen. Vers 10, we hebben niet geluisterd. Vers 11, we hebben uw wet overtreden. En we zijn afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Eind van vers 11, we hebben tegen God gezondigd. En vers 13, we hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen. Door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Nou, Daniël stapelt de verschillende woorden voor de zonde op hier. En de Bijbel heeft niet één woord voor zonde. De Bijbel heeft eigenlijk tientallen woorden om de vele gezichten van de zonde uit te leggen en bloot te leggen. Om ons te leren over ons eigen hart en de neigingen van ons hart. Het menselijk hart kan duizend richtingen opspringen, behalve de juiste richting van naar God toe. En de vele manieren waarop ons hart zich afwijkt van God en afkeert van God, die hebben ook veel woorden nodig om te omschrijven hoe dat hart functioneert. En het is wanneer we dat gaan inzien, wanneer we ons eigen hart gaan inzien, wanneer we met verlichte ogen naar onszelf kunnen kijken en inzien, ik ben fout. Ik heb afgeweken van Gods wegen. Ik heb gezondigd. Ik ben in opstand gekomen tegen zijn gezag. Ik heb zijn wet overtreden. Ik heb niet geluisterd naar de vele mensen die God op mijn pad gestuurd heeft om mij te waarschuwen, om mij te onderwijzen in zijn wil. Het is wanneer we dat bewustzijn krijgen, dat wij dat mogen belijden en het beestje bij zijn naam noemen. In onze maatschappij heeft het woord zonde eigenlijk wordt het niet meer zoveel gebruikt. We praten van fouten maken. En we zwakken eigenlijk onze zonde af. We maken fouten. En ik zeg het ook wel eens in de volksmond, om mensen te doen begrijpen wat zonde is. Maar het zou goed zijn als wij als mensen, als Nederlanders, als samenleving, weer begrip krijgen, zicht krijgen op wat zonde is. En dat wij als mensen niet alleen slachtoffers zijn van onze genen, van onze omstandigheden, van de andere mensen om ons heen. Maar dat wij ook allemaal daders zijn. We zijn daders in de ogen van God. We hebben verantwoordelijkheid. We hebben bloed aan onze handen. En wij behoren ons te bekeren. En die bekering is niet eenmalig, maar bekering is voor de christen een dagelijkse bezigheid. We zijn constant de wortel van de zonde dieper uit ons hart aan het optrekken, aan het uitsnijden. Totdat we uiteindelijk bij de Heer zijn en wij geheel in een oogwenk getransformeerd zullen worden om zondeloos voor Hem te leven. Maar tot die tijd blijft er die wortel en delen van die wortel van de zonde achter. En hebben wij een strijd te strijden tegen onszelf om het zwaard van het woord van God niet alleen te hanteren tegen geestelijke machten om ons heen, maar ook op onszelf te bewerken, zodat de zonde steeds meer ontworteld mag worden in ons leven. Daniël belijdt schuld en zonde. En dat doet hij niet door het volk wat zondig was van zichzelf af te scheiden of te onderscheiden. Hij praat over wij en niet over zij. En hoe vaak in onze maatschappij, op sociale media en op andere plekken, is er niet een ik-jou verhaal dat naar voren gebracht wordt. Een wij-hen verhaal. Er wordt altijd gekeken naar anderen en andere groepen, andere partijen, andere mensen. En daar wordt de schuld bij neergelegd. Maar Daniël doet dat niet. Alhoewel hij zelf volkomen integer is. Hij heeft zeker niet bijgedragen aan de tuchtiging van de verwoesting van Jeruzalem. Hij was een jonge man die in de ogen van God welgevallig was en zijn leven lang trouw gebleven is. Er was niks in Daniël wat de ballingschap verdiend had. En toch onderscheidt hij zich niet van zijn volk. Hij is solidair. Hij identificeert zich met het volk Israël en praat over wij hebben gezondigd. Hij ziet zichzelf niet als rechtvaardig, terwijl anderen om hem heen de slechterikken zijn. Hij ziet dat hij zelf ook, hoe integer hij ook is, dat hij tekortkomt in de ogen van God. En dat is een stukje van die nederigheid en die ootmoed die wij in christelijke kringen ook in grote doses nodig hebben. Hoeveel verdeeldheid is er niet in het lichaam van Jezus Christus? Omdat we praten over wij en hen. Omdat we praten over wij zijn de goede rikken en zij zijn de slechte rikken. Of in de grotere context, wij christenen zijn de goede mensen en de wereld, dat zijn de echte slechte rikken. Nee, wij zien in dat wij in vele opzichten misschien geen haar beter zijn dan de wereld. En dat wij het nodig hebben om geheel door het stof te gaan en ootmoedig te worden, onze zonde te belijden. Daniel ervaart in zijn emotionele bewustzijn, ervaart hij schuld en ervaart hij schaamte. De schuld is vanwege de daden die hij gedaan heeft. De schaamte, dat is eigenlijk een diepere laag dan schuld. Schuld heeft te maken met ons gedrag, maar schaamte heeft te maken met ons wezen, wie we zijn. Een schuldig iemand zegt, ik heb slecht gehandeld of ik heb slecht gedacht. Een schaamtevol mens zegt, ik ben slecht. Hij ziet zichzelf als slecht. En Daniel benoemt beide van deze emotionele responses. De schuld die heeft te maken met de belijdenis. Maar hij benoemt ook schaamte. In vers 7 zegt hij, bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. En vers 8, Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Schuld en schaamte zijn twee pastorale kwesties waar veel mensen last van hebben. En die vallen eigenlijk in twee delen. Terechte schaamte, terechte schuld en onterechte schaamte en schuld. Ons probleem is vaak dat wij ons vaak schuldig voelen wanneer dat niet hoeft. En we ons niet schuldig voelen wanneer we dat eigenlijk wel zouden moeten. En ook bij schaamte is dat hetzelfde. We schamen ons op manieren waarvan God helemaal niet vereist dat wij ons hoeven te schamen. En we hebben dus te maken met allerlei verdraaiingen in ons hart, waardoor we schuld voelen wanneer dat niet hoeft en schaamte voelen wanneer dat niet hoeft. En andersom, dat we geen schuld voelen wanneer we dat wel zouden moeten doen en geen schaamte voelen wanneer we dat niet zouden moeten doen. Laat ik gewoon een paar profielen noemen van mensen die verkeerde schuldgevoelens hebben. De eerste die ik zou willen noemen is iemand met een ongevoelig geweten. Onze maatschappij gaat steeds meer richting gewetenloosheid. Mensen die anderen neersteken. Mensen die ontzettend vreselijke dingen doen. En als ze dan voor de rechter verschijnen, dan hebben ze geen enkele wroeging. Geen enkele schuldgevoelens daarbij. Ze hebben het zo goed gepraat in hun eigen gedachten. Of het wordt gewoon geblokkeerd. Hun geweten is volledig uitgeschakeld. Er is geen enkel knagend gevoel van binnen. En dit is zorgwekkend. Dat de mens en dat onze maatschappij steeds meer het gevoel van ware schuld verliest. En daardoor een ongevoelig geweten heeft. Dit soort personen, en je kan misschien als christen ook enigszins een ongevoelig geweten hebben. Die hebben nodig dat ze overtuigd raken van de zonde. Het is een werk van Gods geest. Dat komt wanneer we werkelijk onder het gezag van Gods woord gaan staan. En onder ogen zien wat God van de mens eist en vraagt. En wanneer we ons onder dat gezag plaatsen en Gods woord accepteren als het ultieme woord van God dat uitspraak doet over goed en kwaad. En we ons daaronder schikken en ons laten overtuigen door de geest van God dat dat wat kwaad en zondig is, dat het inderdaad ook zonde is in de ogen van God, dan mogen wij leven in rechtvaardigheid. Een tweede profiel is iemand die een geteisterd geweten heeft. Het geteisterde geweten, dat is iemand die nog steeds rondloopt met de schulden van het oude leven. En die constant herinnerd wordt aan wat hij of zij gedaan heeft in het verleden. En het geweten kan niet tot rust komen. Het geweten wordt constant geteisterd en aangeklaagd. Of misschien eerder, het geweten klaagt ons aan over het verleden. En de zonden worden keer op keer opnieuw beleden. Maar er komt geen vrede, er komt geen rust. En misschien komen er steeds meer kleine details in onze herinnering naar boven. En elke keer als er weer nieuwe aspecten van een situatie in onze herinnering komen, worden we opnieuw door schuldgevoelens naar beneden getrokken. En moeten we weer opnieuw het hele ritueel doorgaan om onze zonde te beleiden. Deze persoon moet komen tot een overtuiging van vergeving. Dat wanneer God vergeeft, hij er niet op terugkomt. En dat hij onze zonde niet meer ter herinnering brengt. Vergeving is finaal. Vergeving is ultiem. En vergeving is compleet. 1 Johannes 1 vers 9 zegt dat als wij onze zonde belijden, dat is de zonde waarvan wij ons bewust zijn, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven van alle ongerechtigheid. Dus ook de dingen die we niet meer kunnen herinneren. De dingen die misschien later nog in onze herinnering zullen komen. Maar dit is het mooie van het evangelie. De vergeving van God is compleet. Wanneer wij alles wat in ons bewustzijn naar boven komt op tafel leggen, mogen we weten dat God compleet alles vergeven heeft. En dat we niet elke keer opnieuw dezelfde dingen hoeven te belijden. En verdere details hoeven te belijden. Een derde geweten is het overgevoelige geweten. Het geweten dat bij het geringste alarm slaat en in paniek raakt. Dat we misschien gezondigd hebben. Dat we Gods gunst verloren hebben. Dat wij door God verworpen worden. En deze persoon kan nooit tot rust komen, want hij is gebonden onder een overgevoelig geweten. Een geweten dat hem op alles aanspreekt, ook als het helemaal niet nodig is. Deze persoon mag weten dat wij vrij zijn in Christus. Dat wij volledige ruimte hebben om God te dienen en onze medemens lief te hebben. Niet dat er geen zonde is die wij nog kunnen doen. We kunnen nog zeker zondigen. Maar we hoeven niet bekrompen te leven. God heeft ons tot de vrijheid geroepen om in genade en in zijn gunst onder zijn permanente glimlach te mogen leven. Het laatste profiel is iemand met een verkeerd onderwezen geweten. Dit is iemand die eigenlijk door een verkeerde leer gebonden is om bepaalde dingen te doen of niet te doen, terwijl Gods woord daar eigenlijk helemaal niks over zegt. Of misschien iets uit het Oude Testament overneemt naar het Nieuwe Testament dat onnodig is. Bijvoorbeeld het naleven van de voedselwetten. Gebonden zijn aan bepaalde feestdagen uit het Oude Testament. En zo kan je dan nog wel een paar noemen. Deze persoon moet natuurlijk een betere kennis van God krijgen. En een kennis van wat God in deze tijd in het Nieuwe Testament van ons vraagt. Ook schaamte is onderdeel van de menselijke ervaring. Niet alleen schuld, maar ook schaamte. Schaamte is de gedachte, ik ben slecht. Ik ben het niet waard. Dit is de gedachte, ik ben verworpen, ik ben lelijk. Ik voel me onwaardig voor Gods liefde. En dit komt veel tot uiting in een bepaalde vorm van minderwaardigheid. Je kijkt naar anderen als belangrijker, als meer dan jou. Je ziet jezelf als minder. Misschien omdat je bepaalde beperkingen hebt. Misschien omdat je iets aangedaan bent. Misschien een vorm van misbruik. Je bent failliet gegaan in je leven. Je bent afgewezen door je ouders. Je broer of zus werd voorgetrokken. Je werd verteld door je ouders dat jij niet gewild was. De lijst die kan eindeloos doorgaan. Je schaamt je misschien voor je familie. Omdat bepaalde mensen in jouw familie iets verkeerds gedaan hebben. Iets vreselijks gedaan hebben. Een strafblad hebben. Misschien schaam je je omdat je wel eens bent opgenomen in een psychiatrisch instituut. Of omdat je bepaalde medicatie neemt. Of omdat je een bepaald gebrek in je lichaam hebt. Een litteken, prominent. De lijst kan eindeloos doorgaan waarom wij ons schamen en minderwaardig voelen. De wereld heeft daar een oplossing voor en dat is vooral ontkennen, verbergen en harder presteren. Om daar waar je minder in bent, om dat zo min mogelijk bloot te stellen, zo min mogelijk mensen daarvan weten of van je af te bijten. Of op de een of andere manier te bewijzen dat jij iemand bent, dat jij iets kan. En dat jij het waard bent om te leven. En waard bent om door mensen geaccepteerd te worden. En zo ploeteren we en werken we ons te pletter. Om maar dat gevoel van schaamte dat tot in onze tenen te voelen is. Om dat te proberen te compenseren of weg te werken. Maar in het evangelie vinden wij iets veel mooiers. In het evangelie vinden wij de Heer Jezus Christus. Die zoveel schaamte op zich genomen heeft toen hij leed en stierf.